allemaal, hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Retro Reverb. En voordat iemand begint te tellen, jawel, dit is aflevering 10. De vorige aflevering met Patrice Beyer mag gerust een succesje genoemd worden. Veel leuke reacties, mooie berichten en vooral mensen die zich herkenden in het verhaal. Daar doen we het toch voor. Maar goed, door naar de volgende gast. En geloof me, dit is niet zomaar iemand. Eerst nog even voor de nieuwe luisteraars. Retro Reverb is een podcast over het staartje van de Flower Power. De culturele afterparty die zich heeft vastgezet in kapsels, kledingkasten, muziekcollecties en levenskeuzes waar je soms nog met opgetrokken wenkbrauwen naar kijkt. Oké, en soms gaat het over die soms hobbelige weg die volwassen worden heet. Voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Job Hendricks. Vaste medewerker, bedenker, technicus en enigszins chaotische producer van deze podcastserie. Mijn gasten en ik zijn inmiddels op een leeftijd gekomen waarop we niet alleen vooruitkijken, maar ook af en toe heerlijk terugspoelen. Terug naar de jaren 70, 80 en 90. Terug naar het punt waarop we ooit begonnen aan die wonderlijke route richting volwassenheid. Waar Retro Reverb uiteindelijk om draait, zijn de verhalen van toen. De echo's van babyboomers, generatiegenoten en iedereen die daarna kwam. Mensen die onderweg geprobeerd hebben iets van het leven te maken en uiteindelijk zijn uitgekomen op de plek waar ze vandaag staan. En dan nu mijn gast. Zeker geen onbekende in Haagse kringen. Van Voorburg tot het Noordeinde en ver daarbuiten heeft dit heerschap jarenlang velen voorzien van de juiste snit. Geridderd en wel geniet hij inmiddels van zijn pensioen. Al moet ik erbij zeggen, het woord pensioen lijkt niet helemaal op hem van toepassing. Want jong van geest is hij nog altijd en stilzitten staat bepaald niet in zijn woordenboek. Dames en heren, tijd voor een echte introductie van Leen Kersbergen. Welkom bij Retro Reverb. We gaan beginnen.
Het is een mooie zondag in april. En ik zit hier met Wilbert Lahaya, zo'n beetje mijn vaste medeproducent van de podcast Retro Reverb. En tegenover mij zit een man die, voor zover ik heb begrepen, een behoorlijk stevige stempel heeft gedrukt op de economische belangen van het Noordeinde hier in Den Haag. Sterker nog, ik denk dat de rest van de binnenstad daar ook wel een graantje van mee heeft gepikt. Ik heb het over Leen Kersbergen, oud-bestuurslid, secretaris, ambassadeur van BIS Het Noordeinde. Iemand die in 2017 uit handen van Pauline Krikke, de burgemeester dus, werd onderscheiden tot ridder in de orde van Oranje Nassau.
Leen. Ongelooflijk.
En dat gewoon tijdens een borrel in de binnenstad. Man, man, man. Dan moet je toch wel eventjes rechtop gaan zitten, dacht ik zomaar.
Nou, rechtop staan. We stonden daar al.
Ja, ja, nou. Oké, nou, helemaal goed. We kennen elkaar nog niet zo heel lang. Voor de luisteraar, wij zijn elkaar per toeval tegen het lijf gelopen bij Golfpark Westerpark. En ja, hoe kan het ook anders? Gewoon op het terras. Dat zegt meteen genoeg voor de liefde voor golf. Om de luisteraar een beetje houvast te geven, je ziet het niet, maar je bent er tot nu toe de oudste en echte babyboomer. En zonder je meteen te kijk te zetten, ben je inmiddels zo'n beetje een decennium met pensioen. En de rest mogen ze zelf bij elkaar puzzelen. Ondanks dat ik je van de golfbank ken, heb ik nog niet het genoegen gehad om een rondje met je te lopen. Maar ik heb wel even wat huiswerk gedaan. Zo weet ik inmiddels dat je een fervent liefhebber bent van youngtimers. En dan vooral van het klassieke merk Jaguar. Met een sterke voorkeur voor de Jaguar S-Type 4.2 V8 motor. Ik zie je knikken, dus dat zal wel goed zijn. En de roddel gaat, en ik zeg het er maar even bij, dat je daarin rijdt alsof je in een achttrapsautomaat Maserati Quattroporte met een bak vermogen onderweg bent.
Bijna.
Foei. Maar wel lekker. Oké, goed. Leen Kersbergen, de man die mij tijdens een docushoot al wist te trakteren op een reeks mooie, misschien wel sterke verhalen, maar gewoon wandelend over het Noordeinde. Van harte welkom en we zijn begonnen.
Mooi, ik ben er klaar voor.
Ja, oké. Ik heb begrepen dat jij als rasechte voorburger niet per se warm liep voor de HBS of hogere studies. Sterker nog, dat hele schoolse gedoe liet je misschien wel een beetje koud. Waar jouw ogen wel van gingen glimmen, was textiel. Stoffen, snits, knopen en alles wat een beetje karakter heeft en niet uit een standaard rek komt. onder het mom van klerenmakende man ben ik wel benieuwd hoe heeft dat jou gevormd? En wanneer ging bij jou de knop om van een jongen die zijn eigen pad kiest naar iemand die zijn plek verovert in de wereld? Was dat een rechte lijn of meer een slingerweg met wat ravenranden her en der? Neem ons eens mee. Niet het gelikte verhaal voor de buitenwereld, maar gewoon hoe het echt ging. Waar schuurde het? Waar klopte het? En hoe heb jij uiteindelijk je eigen snit gevonden?
Mooie intro. Ik zou je vertellen, ik zat op de lagere school. En je gaat op een gegeven moment naar de MULO. Daar wilde het niet zo goed werken. En de hoofd van de school vond het beter dat het niet meer kwam.
Dat is wel heel, heel rigoureus.
Zeker. En het lukte ook niet om ergens anders te komen. Toen zei mijn vader, wat jij moet gaan doen, werken. En neem me naar een avondschool. Ja. Gaan we wel even zoeken of we wat kunnen vinden. Er was geen enkel probleem. Ik kon gelijk ULO heette dat toen. En dat is 3 en 5 jaar. Nou, dat heb ik dus 3 jaar gedaan met diploma's gehaald. Het was belangrijk om een middenstandsdiploma niet in geval te halen. Dat ik goed kon boekhouden en rekenen, dat was allemaal belangrijk. En de Engelse taal kon leren. En toen dacht ik, nou, mooi. Want dat is het enige wat ik nodig heb. Rekenen, centjes verdienen, internationale taal spreken, Engels. Kom ik overal, over de hele wereld. Dat is lekker belangrijk. Maar ja, ik moest natuurlijk wel eerst een baantje hebben. Ja. Nou, daar had mijn moeder voor gezorgd. Had ze in de krant gelezen. En ik heb die meneer gebeld. En dan moet je maar eens naartoe gaan. Ja. Nou, dat heb ik gedaan. Ik werd aangenomen. En dat was een confectiefabriek.
Een confectiefabriek?
Ja, het was helemaal geen confectiefabriek. De man kocht stoffen. Liet dat sturen naar confectiefabrieken. En liet daar pakken van maken.
Oh, joh.
En hij verkocht het in de landen. Maar ja, hij was al in de 60. En dan zijn jong gastje, dat vond hij wel leuk. Om die op te leiden. Want er was wel een strebertje. En die leerde me alles. Tot het spelden met alles. Knopen, joh. Voering. Ja, kon niet op. En dan mag ik overal mee naartoe.
Jo.
Ik mocht gelijk mee naar fabrieken.
Oh ja?
Naar stoffenfabrieken. Naar confectiefabrieken. En ik was helemaal gebiologeerd door dat vak. En op een gegeven moment moest ik toch na 3 jaar in de militaire dienst. Om een haveltje te hebben. En dat heb ik ook allemaal doorlopen. En na mijn militaire dienst moest hij mij terugnemen. Dat deed hij heel graag.
Ja.
De vertegenwoordiger waar ik tegenop keek, die ging een jaar later weg. Die ging wat anders doen.
Ja.
En ik kreeg zijn baan. Nou, de koning te rijk.
Ja, begrijp.
Ik kreeg een auto. Ja. En ik kreeg een grote kaartenbak van de Kamer van Koophandel.
Oh, joh.
Mocht ik het land in. Naar Leiden, naar Gouda, naar Utrecht. Op een gegeven moment ook naar de Amsterdamse klanten. En zo is het gekomen.
Joh.
Fantastische tijd gehad.
Ja, mooi.
Toen ging de man dood. Een jaar later.
Ja.
En toen had zijn zoon beloofd op zijn sterfbed dat hij de zaak zou voortzetten. Maar die man had er helemaal geen verstand van. En die vroeg aan mij, wil je dan voor mij werken? En dan kreeg hij wat meer de hand in de winkel, zeg maar.
Ja.
Want ik ken jou, de verhalen van mijn vader.
Ja.
Dat je iedere keer met hem overhoop lag, omdat je vernieuwingen wilde. Ik geef je de kans. Ik zei, nou, die neem ik.
Ja, dus je weet meer of meer
in het diepe gegooid.
De leading, de leider van de tent.
Ik werd in het diepe gegooid. Nou, ik heb gewerkt als een paard. Ik wilde gewoon een merk creëren.
Ja.
Ja, zoals je Lacoste hebt. Of
ja.
Nee, niet Lacoste, maar het Amerikaanse merk. Kon even niet opkomen. Maar goed. Ik wilde dus een beeld hebben. Ik wilde dus pakken maken die je kon herkennen als je het aandeed. Als je het aantrok.
Ja.
De kleurvoering, de biesjes aan de binnenkant.
Ja.
Wat we toen niet hadden in Nederland. Maar dat had ik gezien in Zwitserland en ik had het gezien in Italië. Want ik reisde overal naartoe om te kijken waar Abraham de Mosterd vandaan haalt.
En, ja. En hoe oud was je toen?
Toen was ik, 22, 23.
Jo.
Ja. Ik vond het fantastisch. En ik ging ook naar de stoffenfabrikant en ging kijken wat ze op voorraad hadden aan stoffen. En wat mij aanstond, dan zeg ik, nou, dat wil ik hebben.
Ja.
Weet je het zeker? Ja, want je bent nog niet zo lang in het vak met de inkoop. Dus ik weet zeker, dat wordt het.
Ja, ja.
En van de 100 waren er 90 succes. Dus ik heb het...
Goed gedaan.
Nou, goed gedaan. Ik was helemaal in mijn element.
Ja. Hoe lang heb je dat gedaan in die zaak?
Tot 1976. En daarna een conflict met mijn werkgever. Die had ik voorgesteld om ook winkels te openen.
Ja.
Van Gils was toen een grote concurrent van mij. En die gingen ook winkels zelf openen. En dat wilde ik ook. Maar dat wilde ik dan 50-50 met hem doen.
Ja, ja. Je wilde gewoon een aandeel in de tent hebben.
Precies. En daar voelde hij niets voor.
Okay.
Hij had mij helemaal niet nodig. En toen dacht ik... Toen had ik het met een vriendje van mij erover. Die werkte als ook in een collega-fabrikant. En die zei alleen, dan doen wij samen.
Ja.
Ik zei, nou, weer een avontuur.
Ja, en heb je gedaan.
Praten. En dat heb ik gedaan.
Ja.
Ja.
Mooi, man.
Een roerige tijd.
Ja, geweldig.
Want ik leerde mijn tweede vrouw kennen in 1974. Ik ben er in 1975 mee getrouwd. En in 76 was ik mijn tweede zoon. Het was een roerige tijd. Ik werkte met de tandjes. Ja, maar een van de mooiste tijden van mijn leven.
Ja, mooi. Jeetje. Nou, dan zit je er wel middenin. Geweldig. Hey, en dan kom je toch altijd bij de usual suspects. De mensen die zich overal een beetje tegenaan bemoeien. En ongemerkt iets achterlaten. Wie waren dat bij jou? Wat waren de personen die jou hebben beïnvloed?
Ja. Of ze nou echt invloed hadden. Ik was altijd maar aan het kijken, aan het plunderen. Mm-hmm. En aan het kopiëren van dingen die ik goed vond. En dan liet ik de man die het moest maken, productietechnisch, liet ik dus dat namaken.
Ja.
En in die tijd kwamen de Molukkers ook in, die groeiden op, de jeugd.
Ja.
Allemaal kleine, slanke mannetjes.
Ja.
En daar waren er geen pakjes voor, geen kostuums. En die waren altijd keurig netjes.
Ja.
Ik keek naar de Tielman Brothers, die liepen er altijd toppio bij.
Ja.
En als je naar zo'n feestje ging van de Tielman Brothers in Scheveningen, al die jonge gastjes liepen allemaal in pakken.
Ja.
Maar dat zat niet. Dat werd allemaal smaller gemaakt en al die dingen meer. En toen heb ik een pak gevonden wat van de klant.
Ja.
En zei, alleen dat moet je proberen te maken.
Ja, ja, mooi.
Oké, dat is gebeurd.
Heel mooi, maar even terug. Want je zit nu al in een leeftijd dat je rond je 25e zit. Maar hoe zat het in je jeugd? Hè?
Dat was ervoor.
Dat was ervoor nog?
23, 2,
23. 2, 23. Ja. Nou ja, goed, oké. Okay. Wanneer ging je uit huis?
Toen ik 21 was. Ik ging helemaal voor mijn baas werken. Die vertelde zoveel. Okay. En van mijn collega's leerde ik ook van allerlei dingen.
Ja.
Maar ik speelde veel gitaar met mijn broertje.
Ja.
En wij gingen ook altijd naar de rolschaatsenbaan op zondag. En daar speelde dan een
dat
jump.
Dat was in Voorburg?
Nee, bij de Leiweg was volgens mij.
Oh, Leiweg.
Bij de Leiweg.
Den Haag.
En daar speelde Jumping You was Johnny Lyon op zondagmiddag. En daar ging ik vaak naartoe. En naar René en Alligators. En daar had mijn broertje les van gekregen van René Nodelijk. En ik heb toen wat liedjes ingestudeerd. Een stuk of 4, 5 liedjes. Die kon ik bij René zingen met zijn band. En met Jumping Duels, als die even pauze hadden. Tenminste Johnny Lyon. Al 2 blokjes van een kwartiertje. Om even te jammen met de club. Heerlijke tijden gezet.
Die speelde dus goed gitaar.
Nou goed, dat was hoofdzakelijk zingen. Dat was hoofdzakelijk zingen. Nee, de band die speelde, nee, die wilde zichzelf laten horen.
Ja, ja.
En daarmee ben ik ook naar Johnny Lyon geweest. Naar Johnny Holiday in Carré in Amsterdam.
Ja,
ja. Ja, dat was fenomenaal.
Ja, daar kom ik zo even op terug inderdaad trouwens, ja. Mooi, want je had in ieder geval, ik heb begrepen uit je voorbereiding, had je de naam, die heb je nu niet laten vallen, maar dat vond ik wel interessant, Cliff Richard liet je vallen.
Ja, dat was mijn eerste singeltje.
Ja.
Ja,
oh ja, grappig.
In de Voorburgse Platenwinkel in de Herenstraat.
Ja. Je hebt je laten inspireren door vooral jazzmuzici. Die hebben volgens mij wel een blijvende invloed op je gehad. Kan je daar wat over vertellen?
Absoluut, ja, dat wel. Want ik kan me nog goed herinneren, toen ik werkte, kwam ik terug van mijn werk. Dat was, meen ik, 61, 63, dat Kennedy werd vermoord. Ja.
Was dat 63?
61, 63.
Ik weet niet meer. Ja, ik kijk nu even stiekem over de microfoon naar Wilbert. Zoek hem op.
Oké. Okay. Ja. Maar okay. Ik kwam thuis. Ik zet de televisie aan. Want ik had wat gehoord.
Ja.
En toen was er een uitzending van Pim Jacobs over jazz.
Oh ja,
en die liet voor het eerst die pianist Dave Brubeck.
Ja.
En
Take 5.
Ja. Nou, dat vond ik briljant. Vond ik zo mooi. Die heb ik ook later gelijk gekocht.
Oh,
want
ja?
Dat vond ik zo mooi. De achterkant vond ik nog gekker.
Ja, dat was.
En in die tijd kwam ook Ray Charles naar Nederland. Met Stevie Wonder. Little Stevie Wonder in de Houtrushallen.
Mooi.
Nou, toen was ik helemaal
verloren. In de Houtrushallen.
Ja. Toen was ik helemaal verloren.
Ja, ja, geweldig.
Ja. En ik hield ook. Gospel muziek vond ik aardig.
Ja.
Ben ik ook in kerken geweest.
Ja.
Waar dus gospel choirs zongen.
Ja.
En dat, ja, daar kon je mij meenemen.
Ja,
de Edwin Holker zingers in het Koerhuis.
Ja.
Ik heb de hele zaal rondgelopen op de muziek.
Geweldig. Ja, ja. Leuk man. Ik heb inderdaad, op mijn lijstje had ik inderdaad Dave Brubeck staan. Ray Charles, Oscar Peterson, Count Basie. Pim Jacobs en Rita Reis.
Ja.
Dat vond ik wel. Ja.
Ja, die man die legde het uit.
Ja.
En dat vond ik heel erg top. Dat heeft hij later ook nog weer gedaan in het televisieprogramma met Rogier van Otterlo.
Rogier van Otterlo.
Geweldig allemaal. Ze legde het uit en begreep het. En op een gegeven moment dan raak je in trans. En al het andere gebeuren van de rock and roll en al die dingen meer, dat interesseerde mij helemaal niet meer.
Nee.
Dus ik was ook een beetje een eindzorgganger.
Ja. Want,
vond ik helemaal niet erg.
Want dat jij in die houtgashallen rondliep, hoe oud was je toen?
17, 18.
17, 18 jaar. Dus liepen er veel van jouw leeftijd rond?
Zeker.
Ja, toch wel.
Zeker.
Dat was, okay, ja, dat heb ik dus natuurlijk gemist. Hè. Ik bedoel, ik ben van 57. Dus ik bedoel dat opkomen van die mensen als Ray Charles en Oscar Peterson, dat heb ik gemist. Daar ben ik later pas op ingestapt. Dus ik heb nooit geweten hoe dat bij jongeren was. Ik weet wel, mijn zus, die is nu 80. En daar kwam ik in de jaren 70. En daar ging ik wel door de platencollectie heen. En er waren dit soort platen. Zeg maar, dit soort namen die jij noemt, kwamen er ook kwamen ruimschoots tevoorschijn. Dus,
en zeker in de tijd, ik weet niet wanneer het ongeveer was. Maar ik denk in 78, 80,
ja.
North Sea Jazz Festival.
Ja.
Dat heeft mijn hele leven, 35 jaar mijn leven beheerst. Om daar naartoe te gaan. Ja, alle concerten gingen mee.
Ging je alle drie dagen?
Alle drie de dagen.
Ja? Ja. Leuk.
Helemaal vol. Onderdompelen. Ik ben 35 jaar een jazzvriendin gehad. Die vrouw moest er niks van hebben van jazzmuziek. En die vond het prima. Als ik het maar naar mijn zin had. En daar zijn ze allemaal voorbij gekomen. Al die mannen.
Ja. En vrouwen.
En vrouwen. Hoor Hargrove. Quincy Jones dat soort mannen. Ja. Maar goed, Miles Davis was een van mijn grote.
Ja, die wordt elke podcast bijna genoemd.
Ja, ik vond het. Ik wil het niet noemen, maar ik kan het niet mee.
Ja, nee, je moet gewoon komen. Nee. Hey, we gaan een stapje door. Uiteraard kom je niet aan de vraag hoe je in de jaren 70 in de politiek in het leven stond. In de voorbereiding gaf je onder andere de ARP aan. Dat moest ik even opzoeken, maar ik heb begrepen dat je daarmee de anti-revolutionaire partij mee bedoelde. Christendemocratische protestantse stroming was het. Dit heb ik natuurlijk even op moeten zoeken, want ik wist het echt niet. Maar tegenwoordig zou dat grofweg op de CDA neerkomen. Daarnaast noem je de VVD. Maar kun je ons meenemen hoe dat in Huize Kersbergen precies zat of nog steeds zit?
Nou, het zat zo. Wij waren geïnformeerd. Gingen ook naar de kerk met de ouders.
Oh ja.
Dat was toen tijd verplicht. Toen we jonger waren, twee keer per dag, twee keer op zondag.
Al meer.
Maar later, mijn vader was een liberaal gereformeerd.
Ja.
En die, dan hoefden wij maar één keer naar de kerk.
Dus wat vrijer.
Hij was ook ouderling, dus hij zit...
Ook dat nog.
Ook dat, ja. Maar goed...
Wacht even, maar conflicteerde dat dan niet met jouw keuze voor de jazzmuziek? Want dat was
nou het... ja, ik was ook de enige, ook in mijn familie, die naar jazzmuziek luisterde. Dus ik was ook op school de enige die een Colbertje aan had. Op de ULO, op de MULO.
Ja, ja. Ja,
nou, ik stond altijd naast de leraar, die had ook een jasje aan. Ja. Ze zag altijd op de foto twee mannen met een jasje aan. Ik was toen 1,90, ben nu wat gekrompen. Maar de leraar was, de onderwijzer was nog een centimetertje of 10, ja, ja. Kleiner.
Even terug naar die muziek. Die LP's of die platen die jij kocht van die jazznamen, dat hoefde je niet stiekem te draaien?
Nee hoor, nee hoor.
Nee, dat weer niet.
Nee. Mijn vader had vroeger een pick-up die moest opdraaien.
Ja.
En die had platen van die harde platen schrijven.
Ja, ja. Die ken ik ook.
Onder andere van Winifred Edwall op de piano. Nou, dat was al fenomenaal. En ja. Andere jazz, Bing Crosby en dat soort mensen die jazzy zongen.
Hey, en deze vraag heb je in de voorbereiding niet helemaal op geantwoord. Dat is, nou ja, goed, de passie was muziek natuurlijk. Maar waren er nog andere zaken die jou passioneerden in jouw fase naar volwassenheid?
Nou, nee. Ik was ook een van de eerste van mijn vrienden die werkte. De anderen zijn allemaal doorgegaan naar de HBS en naar dat soort opleidingen. En die gingen ook veel later werken.
Ja.
Ja, en de meeste moesten ook in dienst.
Ja.
Dus die waren, dus die werkten en die kwamen ook uit dienst. En die gingen ook weer een eigen pad leven en volgen. Kregen verkering, meisjes, feesten.
Ja.
En we waren niet achterlijk natuurlijk in die tijd. En wij wisten ook waar Abraham de mossen vandaan haalde.
Ja, precies.
Dus er werd gebruik van gemaakt.
Ja, precies.
Dus het was een geweldige tijd.
Hey, en... hoe oud was je toen je eerste plaat of cassette kocht? Plaat dus duidelijk, maar cassettes waren er nog niet.
Helemaal niet, nee. 16 jaar, denk ik.
16 jaar?
Ja.
En, wat was, misschien 15 jaar. En welke was dat?
Dat was Cliff Richard, was de eerste.
Cliff Richard? Ja. Oh ja, geweldig. Ja, want op een gegeven moment heb je het over Johnny Holiday.
Was Living Doll, hè? De allerbekendste nummer.
Oh ja, ken je dat nog, Wilbert? Ik kijk even naar achter. Living Doll. Ja. Je noemt Johnny Holiday in het Concertgebouw in Amsterdam. En het interessant weetje, want dat heb ik natuurlijk allemaal even nagezocht. Ik sprak gisteren iemand die Johnny Holiday natuurlijk vanuit België ook heel erg goed kent. En wist je dat hij een Belgische vader had? Jean-Philippe Leo Smet?
Dat komt mij wel bekend voor. Dat toen hij begraven werd... werd dat allemaal geprojecteerd op de televisie. Hoe die eigenlijk, maar ik was het alweer vergeten.
Oké, het grappige is ook... in 1960 was er een rockverbod in Parijs. En hoe kwam dat nou? De rock'n'roll zanger Johnny Holiday... dat was nogal een wilde bras, zeg maar.
Absoluut.
Het was iemand die echt het podium de zaal opzweepte... En hij, zoals netjes werd gezegd, hij hield er nog een wilde reputatie op na. Toen heeft de Parijse gemeentebestuur verboden om rockconcerten, rockoptredens in Parijs te vertonen.
Dat was in de Olympia, hè, in Parijs.
Ja, precies. Ja, mooi is dat, hè. Hij is daarna naar Nashville gegaan. En het grappige is, ik heb gisteren wat muziek van hem geluisterd. En dan hoor je inderdaad die... beginperiode, die gaat echt over in de een beetje in de Nashville sound, zeg maar.
Oké.
Hey, waren er boeken en films die jouw wereldbeeld hebben gevormd?
Absoluut niet.
Absoluut niet?
Nee, ik ben geen lezer. En ik ben ook geen filmmeneer.
Nee?
Dus nee, niet echt. Eén uitzondering maak ik. James Bond.
James Bond?
Ja, dat vond ik...
Vond je geweldig?
Geweldig.
Ja.
En nu ben ik een nieuwe kerel uit Amerika, ik ben even zijn naam kwijt, die dus nu ook dat soort films maakt.
Oké.
En dat vind ik geweldig ook. Ja?
Ja?
Ga ik voor naar de bioscoop.
Oh, dat meen je?
Ja, dat wil ik gewoon nog grootdoek zien.
Ja, ja. Je hebt in het voorbereidende lijstje kwam ik ook nog een andere naam tegen. Alfred Hitchcock.
Ja. Ja, fenomenaal.
Ja.
Alleen de schaduw van die man op het doek was al imponerend. Ja. En zijn buikje en zijn hoedje op. Ja. En dan maakte geweldige films, tenminste. Ik vond het heel spannend.
Ja.
En altijd mooie vrouwen. En ik hield van mooie vrouwen. Ik kan het ook niet helpen.
Ja. Wie was dat? Kan je er een noemen?
Hoe heet ze nou? Dat ben ik even kwijt.
Kim Novak.
Kim Novak, ja.
Ja.
Ja, prachtig.
Marilyn Paulin Novak, dat ze van oorsprong.
Ze is ook oud geworden, maar een hele mooie vrouw.
Ja, ze leeft nog.
Oh, ze leeft nog?
Ja.
Oh, oké.
Ze is geboren in 1993.
Oké.
Nu zeg ik het verkeerd. Ze is geboren in 1933. En ze is inmiddels 93 jaar, zo moet ik het zeggen. En ze leidt een teruggetrokken leven.
Oké. Hoe is het mogelijk? Is weer dat uit de toren geworpen, 100 meter naar beneden.
Joh, ja. Geweldig. Ja. Hey, hoe beïnvloedde muziek de keuzes in je leven?
Ik hield van muziek. Dus zelfs in de kerk, het orgel, vond ik al prachtig.
Ja.
En dat zei ik tegen mijn vader, dit en dat zijn zus ook, vind ik mooi. En die heeft ook meegenomen naar concerten van Feike Asma in de Lutherskerk. En dat was een van de mooiste orgels toen de tijd in de omgeving. Dan gingen we naar Den Haag. Dan was ik 12, 13 jaar.
Ja.
Dan dingen van wie door te horen door op het orgel. Fantastisch.
Ja, mooi. Ja. Hey, ik heb je eerder een vraag gesteld. En, zijn er nummers of artiesten verbonden aan bijzondere vriendschappen of liefdes? En die gaf je met aan zeker ... En toen dacht ik, nou, verras ons maar eens.
Nou, heb ik dat gezegd? Ja, het heeft allemaal periodes dat... bijvoorbeeld Neil Diamond, daar heb je dan ook weer een bepaalde vrouw bij... die dat ook mooi vond. En ik heb alles van Neil Diamond, denk ik. Ja, heel veel. Ik heb alles van Ray Charles, heel veel. En het zijn allemaal periodes dat je dan gelijkgestemde hebt... waar je dan ook mee omgaat. Ja, dat vond je mooi... Maar het meest belangrijke voor mij is gewoon werken.
Oké.
Okay. Werken.
Ja, dat is wel duidelijk, ja.
Bezig zijn.
Ja.
En daar heb ik enorm veel plezier in gehad. Ja. Het enige wat ik daar misschien nog fout heb gedaan in mijn leven... dat ik te veel alleen wilde. Ik vertrouwde ook bijna niemand.
Is het zo, ja?
Ja, dat was lastig, want in die tijd kwam met blowen en stikjes roken. Was in. Ja, dan was je.
Hoorde je erbij.
Dan hoorde je erbij. En ik wilde daar helemaal niets mee te maken hebben.
Nee.
Ik vond de stank alleen al erg.
Ja, dat was ook iets waarop je eigenlijk de popmuziek op afstand hield? Of had dat er niks mee te maken?
Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik ging ook naar cafés toen de tijd in Scheveningen. Dat je diverse bars. En daar ging ik iedere zaterdagavond naartoe. En dat vond ik allemaal geweldig. Ja, collega's van mij, maar die stonden ook allemaal te blowen.
Ja. Ja,
en die gingen ook anders naar je kijken. En die deden anders. Ja, die zochten elkaar op, maar dat was mijn zin niet. Ik wilde daar niet bij horen.
Hmm.
Nee.
Ja. Ja. Hey, en zoals bij de meeste mensen vraag ik dat ook. Heeft muziek je door moeilijke periodes heen geholpen? Juist omdat ik zelf een beetje het gevoel heb dat mensen die wat ouder zijn, die komen uit een toch wel andere generatie, hè, dus een andere periode, waarin als je het moeilijk had, was je niet zeuren, doe maar gewoon je ding, weet je, twee benen op de grond blijven staan. En, heb jij bijvoorbeeld, als je in moeilijke periodes terug kunnen vallen, iets op met muziek of zo? Of is dat,
absoluut.
Ja?
Ja, absoluut. En dat doe ik dan meestal in stilte, met mijn earphone op. Ben ik helemaal in het nummer.
Ja.
En dan de waterlanders komen dan tevoorschijn.
Oh, ja. Ja, toch.
Ik ben zeer geëmotioneerd.
Ja. Sentimenteel mens.
Zeker.
Ja.
En gevoelig.
Ja.
Maar ik wil het niet altijd laten blijken.
Nee, maar dat hoeft.
En dan trek ik me terug. En dan heb ik mijn eigen wereldje.
Ja.
En dan lig ik in mijn bed met mijn earphone op. Met mijn klein disc. Hè, om cd'tjes te kunnen draaien.
Ja.
Heerlijk.
Ja, geweldig. Ja. Ja, mooi. Hey, als je een soundtrack zou kiezen voor jouw jeugd, hè, dan zit het waarschijnlijk een beetje in dezelfde hoek. Maar zaten er nog verrassingen tussen die je niet hebt genoemd?
Nou, vaak dat je dus artiesten hebt die waar je dus helemaal verliefd op bent, zeg maar. Qua nummers die ze allemaal zingen en te hun gehoor brengen. Maar Bijvoorbeeld met een Unchain My Heart, de Joe Cocker. Ja, die had een pianist. Er werd zijn naam stond alleen maar op de cover. Leon Russell.
Leon Russell, oh ja. Okay.
Fenomenaal. Ja. Ja, fenomenale pianist. Maar die zag je wel. Dat is ook een hele speciale kerel met vreselijk, verschrikkelijk lang haar.
Oh, ik ga zo met je aan opzoeken.
Die vond hij nog echt topio.
Aan elke podcastgast vraag ik dit natuurlijk altijd. Heb je nog iets anekdotisch te vertellen wat interessant voor de luisteraar kan zijn of wat je graag kwijt wilt?
Nou ja, vroeger werd alles met een handje gedaan, administratie. Tegenwoordig allemaal met computers, dan kunnen er geen fouten gemaakt meer worden. Maar dat was een klant.
Dat weet ik niet hoor, trouwens, maar okay. Laten we even zo.
Een klant die waar ik voor de tweede keer langskwam, die beklaagde zich dat hij zijn kostuums niet had gekregen wat die gekocht had. En ik was verontwaardigd. Ik zei, dat kan niet. Hij was er 100% van overtuigd.
Ja.
Nou, ik zei, ik ga het uitzoeken. Ik kom op de zaak en ik vraag aan mijn medewerkers van geen pakken verstuurd. Ik zei, ik kan me niet voorstellen, ik was er zelf bij. Dat klopt ook, ik zei zelfs al betaald leen. Ik zei, weet je wat we doen? Gokje. We sturen dezelfde pakken als we die hebben. En als we het dan niet hebben, vullen we dat aan tot die 150 stuks. En weg. Werd ook gewoon betaald. Dus de klotten van Geestie Naam, wij vonden het een prachtig. We hebben er enorm veel om gelachen.
Ja.
Dat een winkelier niet meer wist dat hij zoveel mooie pakken had gehad. En die in 3 weken tijd verkocht waren. Dus dat was wel erg leuk. Ja.
Okay.
En zo heb ik ook wel vrienden ontmoet. Wat later goede vrienden zijn geworden van mij.
Ja.
Ja. Ik was als voorbeeld een jonge vent van mijn leeftijd in Nijmegen werd in de winkel. Die vond die pakken zo fantastisch mooi. Zijn baas helemaal gek gemaakt. Die moest pakken kopen bij mij. Dat deed die baas. Wat doet hij? Hij werkt al alleen maar met die pakken. En verkoopt in een weekend de helft van wat hij binnen had gekregen in die week.
Ja.
Nou, later een hele goede vriend van mij geworden. Ook een jazzfreak. En we hebben een hele goede relatie gehad met elkaar. Helaas is hij ook vlak nadat mijn vrouw is overleden, is hij ook overleden. Maar daar ging ik de laatste jaar iedere maand naartoe.
Ja.
Een hele dag.
Ja.
Alleen maar jazz. Alle riffeltjes, alle dingetjes, de doontjes, de Thelonious Monk, neem het allemaal. Wij wisten het allemaal. Ja. Dan zaten we de hele dag te jazzen, mee te doen. Ja, geweldig.
Nou, dan kom ik toch uiteindelijk bij de laatste vraag terecht. Als trouwe luisteraar van Retro Reverb, dan weet je natuurlijk altijd dat ik afsluit met de vraag. Heb je nog een lijstje, 2, 3, 4 nummers die jij graag op de Spotify playlist wilt horen?
Sledgehammer van Peter Gabriel.
Ja.
Maar een live opname uit Milaan. Het is werkelijk fantastisch.
Zoek hem op.
En Dave Trushen. Ook een virtuoos op piano en heeft een plaat gemaakt, een nummer van Leonard Bernstein. One Hand, One Heart. En zoals meneer Christian dat heeft geproduceerd. Ja. Een absolute topper. En wat mij mijn vrouw, die was gek van Carl Jenkins. En vooral het nummer Benedictus. Schrik niet, als je denkt dat die afgelopen is.
Hij gaat gewoon door.
Geweldig.
Dan heb ik nog, ik kom even op het eerste nummer, Sledgehammer. Wat was het, weet je wat zo typerend was aan het nummer van Sledgehammer?
Nou, gewoon de hele sectie, de hele rhythm sectie. Ja. Geweldig. Ja.
Dat nummer wordt op een fretless basgitaar gespeeld. En er zit een octave tussen. Die brengt de toon een volledig octaaf omlaag. En dat maakt dat knorrende, glijende geluid. Sledgehammer.
Nou, dus ik heb hem live gezien in Ahoy.
Ja.
Met een show.
Ja.
Een draaiend podium.
Ja.
En met al die snoeren waar ze mee bezig waren. Al die mannetjes oranje pakken. Ja. En dan die bassist was een hele dunne, magere man. Met zijn grote bas.
Ja,
en een kale kop. Ja. En die stond er eigenlijk helemaal zonder dat emotie stond hij dat te doen. Geweldig.
Ja, leuk.
En het laatste nummer wat hij in die show had, dat was Father Son. ook een geweldig nummer.
Mooi.
Prachtig.
Leen, we zijn er. En,
jammer.
Ik heb geen vraag. Ik heb ze niet tussendoor kunnen bedenken. Ik vind het leuk dat je dat Sledgehammer verhaal nog eventjes ter sprake brengt. Want dat is voor mij als hobbybassist altijd leuk om te horen.
Nou, Marcus Miller.
Ja, natuurlijk ook geweldig. Ja, een tijdje teruggezien in de... In het paard trad hij op.
Oké.
Okay. Met mijn zoon geweest. En,
ja, hartstikke leuk.
Fantastische avond gehad. Dus,
nee, maar muziek, concert. Ik heb echt een sponsor van de muziek, ben ik. Ja, veel geld uitgegeven.
Ja,
en
mooi.
Met heel veel plezier.
Ja. Ik denk dat beide generaties, dus ik kom daarna, dus echt in de periode van het kopen van LP's. En dat begon met singeltjes natuurlijk ook. Ja, kapitalen zijn er naartoe gegaan, maar het is natuurlijk allemaal geweldig.
Natuurlijk. Dus, ja. Ik heb zelf ook cd'tjes gemaakt, dus opnametjes gemaakt van oude bandjes. En stiekem live opgenomen op North Sea Jazz met een opname dingetje. Ja, dat was heel spannend. Zweet op mijn voorhoofd, maar toch gedaan.
Ja, bootlegs. Ja, mooi. Hey, helemaal goed. Dank voor je komst. Ik vond het leuk dat je erin zat.
Dank je wel.
We zien elkaar weer.
Hopelijk wel weer. Op de golfbaan.
Ja, zeker weten. Hoi.
Hoi.
Het blijft mooi hoe zo'n gesprek alle kanten op kan schieten. Van het ene onderwerp naar het andere. Om via een paar omwegen toch weer uit te komen bij waar het allemaal begon. Leen, onze oudste deelnemer tot nu toe. Maar daardoor misschien juist wel extra interessant. Op muzikaal gebied is hij ons immers een paar stappen voor geweest. Hij heeft artiesten die voor ons legendarisch zijn geworden nog in hun jonge jaren meegemaakt. Maar tegelijkertijd bleek er verrassend veel overlap te zijn. En dat maakt dit soort gesprekken nou juist zo leuk. Goed, tijd voor de playlist van Leen. Zijn eerste keus was zonder enige aarzeling Peter Gabriel met het nummer, jawel, Sledgehammer. Natuurlijk kennen we hem ook als het creatieve brein achter Genesis. En een geweldige toevoeging aan de retro playlist, laten we eerlijk zijn. De tweede keuze van Leen komt uit een heel andere hoek. Benedictus van Carl Jenkins. En ik geef het eerlijk toe, ik wist eigenlijk veel te weinig van deze Welsche componist. Geboren op 17 februari 1944 en, als de geschiedenisboeken het goed hebben, ook betrokken bij de oprichting van Soft Machine. Reden genoeg om me daar eens wat verder in te verdiepen. Maar goed, aan alles komt een einde, dus ook aan deze aflevering. Natuurlijk luister je deze podcast via retroreverb.nl. Daarnaast kun je ons ook nog vinden op Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, radiovaninternet.nl en pot.nl. Nou ja, het kan niet op. En als je een beetje smaak hebt, klik je daarna natuurlijk door naar de Retro Reverb playlist op Spotify. Daar heeft inmiddels iedere gast zijn of haar muzikale visitekaartje achtergelaten. Een mooie verzameling kwaliteitsmuziek, al zeg ik het zelf. Voordat ik op de stopknop druk, wil ik graag mijn sponsor in natura bedanken. Wilbert Lehey van The Chair voor het beschikbaar stellen van deze fantastische en inspirerende setting. En eerlijk is eerlijk, ook omdat de man ervoor zorgt dat ik er nog enigszins uitzie alsof ik grip op het leven heb. Oké, Leen, bedankt voor je mooie verhalen, je humor, je herinneringen. En mijn lieve luisteraars, tot de volgende keer.